We gaan Gods woord openslaan en dat doen we vanochtend uit 1 Korinthe. Hoofdstuk 10. Bij zo'n lied wat we net gezongen hebben, zou je als ouderen kunnen denken, zo, dat gaat mijn deur dan mooi voorbij. Maar ik denk dat onze jeugd ook een generatie nodig heeft die hen daarin voorgaat. De ouderen. De ouderen die laten zien aan de jongeren, maar dit is de weg van de Heere. Wil hem radicaal volgen. Jongeren, volg ons ook. Want wij volgen de Heer Jezus. Dus uiteindelijk als je het lied hebt gezongen, geloof ik dat er gemeenten nodig zijn. Gemeenten die de Heer Jezus Christus willen volgen. En de wereld achter zich laten. En alleen zien op Christus. En ja, broeders, zusters in Urk. Is dit nou zo'n gemeente? Is dit een gemeente? En eigenlijk, inderdaad, daarom ben ik ook blij dat je het lied hebt uitgekozen. Omdat het hier vanochtend over gaat. Is dit een gemeente? Heb je een persoonlijk leven die vol is van de Heer Jezus Christus? Dat je mag weten, de Heer Jezus is mijn redder, mijn verlosser. Maar hij is ook de koning van mijn hart. Volledige zeggenschap heeft alleen de Heer Jezus over mijn leven. Daar gaan we het vanochtend over hebben. En daarvoor lezen we 1 Korinthe 10, want Israël is ons daar tot voorbeeld. 1 Korinthe 10 vanaf vers 1. Israël een waarschuwend voorbeeld. En daar zegt Paulus, en ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt. Dat onze vaderen allen onder de wolk waren en allen door de zee zijn gegaan. En dat allen in Mozes gedoopt zijn. In de wolken en in de zee. En allen hetzelfde geestelijk voedsel gegeten hebben. En allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots die hen volgde. En die rots was Christus. Maar in de meeste van hen heeft God geen welgevallen gehad. Want ze zijn neergeveld in de woestijn. En deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons, opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen, zoals ook zij verlangd hebben. En wordt geen afgodendienaars, zoals sommigen van hen, zoals geschreven staat. Het volk ging zitten om te eten en te drinken, en zij stonden op om te feesten. En laten we geen hoererij bedrijven, zoals sommigen van hen hoererij bedreven hebben. En op één dag vielen er 23.000. En laten wij Christus niet verzoeken, zoals ook sommigen van hen hem verzocht hebben en door de slangen omgekomen zijn. En mor niet, zoals ook sommigen van hem gemord hebben en omgekomen zijn door de verderver. Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons. En ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Tot zover het gedeelte waar we met elkaar over gaan nadenken vanochtend. Paulus begint dit gedeelte door te zeggen, en ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt. Je mag daarbij ook zeggen, je zou een andere vertaling, die zegt ook, ik wil graag dat jullie dit weten. Gemeente in Korinthe, dit moeten jullie zeker weten. Hij bindt het ze als het ware op het hart. blijkbaar had die gemeente in Korinthe dat nodig. Deze gemeente in Korinthe, dat was een gemeente in Griekenland. En in die stad Korinthe, er was een behoorlijke wereldhandel ontstaan. Daar was een behoorlijke cultuur ontstaan. En er waren ook heel veel afgodendiensten ontstaan. Het was echt een wereldstad in die tijd. Met allerlei religies, met allerlei tempels. De mensen hadden het voor een groot deel ook goed daar. En daar was een gemeente ontstaan. De gemeente in Korinthe, die is ontstaan door het werk van Paulus. Maar in die gemeente, als je die brief leest, dan zijn er wel problemen. Problemen zoals spanningen, aanvechtingen. Een gemeente waar als het ware de heidense invloeden vanuit die stad toch de gemeente zijn binnengekomen. Waar moet je dan aan denken? Nou, je kunt dat lezen in Korinthe. Ze sleepten elkaar bijvoorbeeld voor de rechtbanken. Als ze het niet met elkaar eens waren, dan gingen ze naar een rechtbank toe, omdat de rechtbank dan daar een oordeel over moest gaan vellen. En dan zegt Paulus ook, maar dat is de bedoeling niet van een gemeente zijn. Zo waren de invloeden vanuit die stad, die heidense stad, toch de gemeente binnengekomen. Er was verdeeldheid onder arm en rijk. Er waren liefdesmaaltijden, maar de rijken waren daar 's ochtends al. En die dronken veel. Die aten veel. En als de armen naar een dag hard arbeiden ook aankwamen, dan was de goede gemeente al dronken. En dan gingen ze nog het avondmaal vieren. De heidense invloed van de stad was de gemeente toch binnengekomen. Er was zedeloosheid in de gemeente. Hoererij. In 1 Korinthe 5 kun je lezen dat er hoererij in de gemeente plaatsvond. En de gemeente deed er niets tegen. En als het ware, en dat wil Paulus hier duidelijk gaan maken, waren er wel Gods zegeningen, maar was er geen hartsverandering. Hoor je dit? Er waren wel Gods zegeningen bij het volk van Israël. Er waren Gods zegeningen aan de gemeente, maar er was geen hartsverandering opgetreden. Zowel eerst bij Israël en later bij de gemeente van Korinthe ten dele. Er was een groep in de gemeente die als het ware toch toeliet dat er allerlei heidense zaken, wereldse zaken plaatsvonden in de gemeente. En Paulus schrijft daarom deze brief. Broeders, zusters, let op dat de invloeden van buiten niet de gemeente zo sterk gaan beïnvloeden dat ze als het ware van Jezus Christus worden afgetrokken. En daarom dat dit gedeelte 1 Korinthe hoofdstuk 10 door Paulus geschreven wordt. En ik wil jullie op je hart binden. Laten we nou eens kijken naar het volk van Israël. En we kunnen dit gedeelte 1 Korinthe hoofdstuk 10 kunnen we in drieën delen. We lezen in de hoofdstukken, of in de versen 1 tot en met 4, een aantal keren het woordje geestelijk. Geestelijk voedsel, geestelijke drank en geestelijke rots. Dus 1 tot en met 4 gaat over de geestelijke zegeningen die aan Israël zijn gegeven. In vers 5 tot en met 12 gaat het over kwade zaken. Waarschuwingen voor de gemeente. En als laatste vers 13. Maar God is getrouw. Dat is het derde. Nou, laten we eerst maar eens kijken naar die geestelijke zegeningen. En uiteindelijk hadden die geestelijke zegeningen tot hartsverandering moeten leiden. Nou, laten we maar eens kijken, wat zijn die geestelijke zegeningen dan? Nou, Paulus begint in 1 Korinthe 10 door te zeggen, en ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt, dat onze vaderen allen onder de wolk waren. en allen door de zee zijn gegaan. Nou, de eerste zegening die er was, was dat Mozes de opdracht kreeg om naar Egypte te gaan, om het volk uit de slavernij door de Schelfzee richting beloofde land te brengen. Na 400 jaar slavernij was er eindelijk de bevrijding van het volk. God had gehoord, had hun gekerm, had hun geroep gehoord en kwam tot het volk door middel van Mozes en leidde hen uit de slavernij richting beloofde land. Wat een geweldige zegening! Dat God hoort, ingrijpt en een weg met een volk gaat. Dat is een zegening. Dat is de eerste zegening die Paulus hier noemt. En ik hoop dat je hier zit met diezelfde zegening. Dat je uit de slavernij van de zonde bent gered. Door het heerlijke, kostbare werk van de Heer Jezus Christus. Dat die geestelijke zegening die tot je komt door het werk van de Heer Jezus, dat je daar je hart voor hebt geopend en dat de zondemacht door het bloed van de Heer Jezus verbroken is in je leven. Door bekering en wedergeboorte, dat je kan zeggen, ik ben een nieuwe schepping in de Heer Jezus Christus. Dat is een geestelijke zegening die tot de gemeente van Jezus Christus vandaag de dag komt. De tweede zegening die dan wordt genoemd is, en dat allen in Mozes gedoopt zijn, in de wolk en in de zee. De uitdrukking, allen hebben zich laten dopen in Mozes, wil eigenlijk zeggen, ze zijn samengevoegd als volk met één leider, Mozes. En Mozes is aangesteld door God zelf om het volk te gaan leiden richting beloofde land. En wat is een heerlijke zegening als gemeente. Dat je kan zeggen, maar ik ben een heilig volk. Een heilig priesterschap door het werk van de Heer Jezus Christus. En dat je als teken daar ook de doop aan mag bezegelen. Dat je bent ondergegaan en bent opgestaan in een nieuw leven. En dat je laat zien, maar Jezus Christus is de leider, is de aanvoerder van mijn leven geworden. Dat je kan zeggen, ik ben een ambassadeur hier op aarde van de hoogste koning. Dat is een geestelijke zegening, broeder, zuster, die tot je is gekomen, die tot de gemeente is gekomen, dat je hebt overgegeven en dat je kan zeggen, oh ja, Jezus Christus is de aanvoerder van mijn leven. En hij leidt mij door dit leven heen. Dat is een tweede zegening. Ik hoop dat je daar amen op kan zeggen. De derde zegening. In vers 3. En allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben. Nou, dat is natuurlijk een verwijzing naar het manna. En het wordt hier, wordt het een geestelijk voedsel wordt het genoemd. Dat wil eigenlijk zeggen, het heeft een hemelse oorsprong. Het komt bij God vandaan. Ik denk dat wij hier niet kunnen zeggen dat we nou echt ooit echt honger hebben gekend. Maar ik denk als je zo in de woestijn bent en dan echt honger hebt, dat je ook je zo vastklampt aan de gever van het voedsel, van de gever van het manna. Het is een geestelijke zegening die komt in de woestijn bij het volk van Israël. Het voedsel, het manna, wat ze dagelijks van de Heere ontvangen. En het geeft aan. Het volk is verbonden aan God. De geestelijke zegening voor de gemeente. Ik ben het brood des levens. dat we in de Heer Jezus Christus mogen weten, we zijn verbonden aan de Allerhoogste God. Hij is de oorsprong van alles. Hij is de oorsprong van mijn leven. Hij is de oorsprong van bekering en wedergeboorte. En ik mag deel hebben door het werk van zijn Zoon aan hem. Een geestelijke zegening die wij als gemeente ontvangen. De laatste zegening in de versen 1 tot en met 4 die genoemd worden is in vers 4. En allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. En daar gaat het dan niet over het eten, het manna, maar gaat het over het water uit de rots. Water uit de rots wat je krijgt. Ik weet niet of je wel ooit eens echt dorst hebt gehad. Ik heb 2 jaar in Suriname gewerkt en ik denk zo af en toe dat ik echt heel erg dorst heb gehad daar. En wat kan water dan geweldig smaken? En in de woestijn, als je rondreist, dan is het belangrijk om water bij je te hebben. En als het volk dan, als het ware, uitgedroogd is, dan komt de Heer met water in de woestijn voor het volk. Weer laat de Heer daarin zien, jullie zijn geheel van mij afhankelijk. Je kunt niet zonder mij. Het verbindt, het water verbindt als het ware het volk aan God. En zo zijn wij verbonden aan de Heer Jezus die zegt, ik ben het levende water. Het zal een bron worden dat opwelt in je leven tot eeuwig leven. Dat zijn geestelijke zegeningen. Die ten eerste tot Israël zijn gekomen in de woestijn. Vanuit de slavernij. Ten tijde van Mozes. En worden door Paulus als het ware overgezet naar de dagen van de gemeente. Kijk eens gemeente, dit zijn jullie zegeningen. Gemeente in Korinthe, gemeente op Urk. Dit zijn jullie zegeningen in de Heer Jezus Christus. En dan de kwade dingen vanaf vers 5. En dat begint, en dan moet je altijd opletten in de Bijbel, als dat woordje maar wordt genoemd. Want dat woordje maar geeft als het ware een soort van kantelmoment aan in een tekst. Nu gaat er iets veranderen. Nu moeten we gaan opletten, gemeente. Maar in de meeste van hen heeft God geen welgevallen gehad. Want ze zijn neergeveld in de woestijn. Dit is een diepe tekst. En ik hoop dat je dit mee gaat maken vanochtend. We hebben het met elkaar over Gods zegeningen, maar geen hartsverandering. En hier zie je aan de ene kant Gods zegeningen in de versen 1 tot en met 4. Maar Israël, wat is er met Israël gebeurd? Ze zijn opgetrokken met de Here. Ze hebben zijn zegeningen gezien voor hun ogen. Maar hun hart was niet gericht op God. Ze kenden de zegeningen, maar ze kenden de gever van de zegeningen niet. De wolk leidde het volk naar de Schelfzee. Ze leken gevangen te zitten tussen Egypte en het water. En wat zeiden ze? Waren er niet genoeg graven in Egypte? Ze kenden de gever die hen zou uitleiden blijkbaar niet en vertrouwden niet op hem. En de Heere had Mozes aangesteld als hun leider. Maar het volk ging in de woestijn vragen stellen bij zijn leiderschap. Heeft de Heere alleen tot hem gesproken? Heeft hij ook niet tot onszelf gesproken? En ze kenden niet de gever van alle zegeningen. En begonnen te klagen. En het volk was druk met zichzelf. Dag in, dag uit. Ik heb honger. Ik heb dorst. En ze keken niet omhoog naar de gever van alle zaken. De gever van alle zegeningen. Ze vertrouwden niet met hun hart op de Heer. Maar in de meeste van hen heeft God geen welgevallen gehad. Ze gingen met de Heeren een weg. Maar ze hadden geen zicht op God. En vertrouwden hem niet. Een tekst die dat heel sterk onderschrijft staat in Hebreeën 3, de versen 18 en 19. Ik zal het jullie voorlezen. En aan wie heeft hij gezworen dat zij zijn rust niet zouden binnengaan dan aan hen die ongehoorzaam geweest waren? Zo zien wij dat zij niet konden ingaan vanwege hun ongeloof. Het probleem van het volk, zegt Hebreeën, is ongehoorzaamheid. En ongeloof. En deze les, zegt Paulus, is een les voor jullie, Korinthe. Deze les is een les voor de gemeente in 2017. Want er zijn kwade dingen in de gemeente. Broeders, zusters, en dit is ernstig. Als we spreken over genade, gebracht in de Zoon, is dat meer dan alleen maar weten dat de Heer Jezus zonde vergeeft. Maar als je weet dat de Heer Jezus in Gods genade is gekomen, zijn leven heeft gegeven, en dat je je hart daarvoor mag openen, dan is dat op alle fronten van je leven levensveranderend. Als je gaat ontdekken, de gever van de genade, Jezus Christus, en God de Vader, en als je gaat ontdekken wie Hij is en wie zijn Zoon is, dan is dat levensveranderend op alle vlakken van je leven. En is genade geen goedkope genade in de zin van, oh wat fijn dat mijn zonden vergeven zijn en ik leef mijn leventje gewoon verder. Maar is een ontmoeting met Jezus Christus een totale verandering in jou, in uw leven. En als de Heer op zoek is naar een jeugd die Jezus Christus in alles volgt, dan zeg ik jullie vanochtend, de Heer is op zoek naar gemeentes die Jezus Christus in alles wil volgen. Die zegt, Jezus Christus is levensveranderend geweest, voor mijn leven is levensveranderend geweest voor de gemeente hier op Urk. En Paulus gaat de gemeente in Korinthe dan waarschuwen. Als jullie de zegeningen, zoals in het Oude Testament beschreven, als we die hebben toegepast op de gemeente, dan zie ik in de gemeente bepaalde patronen in Korinthe die me wel zorgen maken en die me doen denken aan het volk van Israël in de woestijn. Er is ongehoorzaamheid en er is ongeloof. En hij gaat 4 kwade zaken, 4 zonden gaat hij dan benoemen. De eerste vinden we in vers 7. En daar staat, en wordt geen afgodendienaars zoals sommigen van hen, zoals geschreven staat. Het volk ging zitten om te eten en te drinken en ze stonden op om te feesten. En Paulus doelt natuurlijk op de situatie met het gouden kalf. Mozes was al zo lang weg. Hij zal wel ergens op die berg gestorven zijn. We moeten er nu zelf maar iets van maken met elkaar. Laten we een andere god maken. Een kalf. Zoals we in Egypte ook gezien hebben. En laten we die gaan aanbidden. En voor de gemeente? Wat zou de gemeente daarvan kunnen leren? Nou, misschien wel dit. De Heer Jezus. Hij is al zo lang weg. En zal het misschien nog niet heel lang duren voordat hij uiteindelijk zijn gemeente komt halen? We moeten er maar wat van maken. En ook binnen de gemeente zien we een soort van zoeken naar geluk. Zoeken van het bevredigen van het vlees. Want we moeten het hier toch maar een beetje goed hebben met elkaar. Want wanneer de Heer Jezus terugkomt, ach, we weten het toch niet. En zijn ook binnen de gemeente er zoveel mensen die meer liefhebbers zijn geworden van zingenot dan liefhebbers van God? En gaan mensen nog wel naar een gemeente toe om een religieuze activiteit te hebben? Maar daadwerkelijk dat mensen nog hun hart echt in alles geopend hebben voor de Heer Jezus. En hem willen volgen en dienen. Dat staat ver van hun. Er heeft geen hartsverandering plaatsgevonden en zijn ze hijgend op zoek naar eigen geluk. Maar de Heere vraagt van ons toewijding, gehoorzaamheid, geloof, want hij is het waard. Hij wil gediend worden in alles. Nou zou je kunnen denken, nou gelukkig, ik heb geen gouden kalf in mijn huis staan, dus het zal wel meevallen. Maar onderzoek je hart. Staat de Heer Jezus nou echt op de eerste plaats? Ver, ver boven al het andere. Wat niet direct altijd zonde hoeft te zijn. Maar wat zo sluipend de Heer Jezus van de troon heeft gestoten. Niet altijd zonde. Je werk. Je hobby. En misschien wel. Misschien is het best wel heel lastig als ik dat zeg. Je man, je vrouw, je gezin. Waar je alles voor over hebt. Waar de Heer Jezus als het ware weggedrukt wordt. Maar durf je vanochtend je hart te onderzoeken en zeggen. Geen afgoderij in mijn leven. Ik wil belijden dat Jezus Christus op de eerste plaats van mijn leven staat. En dat al het andere daar ver onder staat. Want ik wil hem in mijn leven dienen. Geen afgoderij. Als tweede wordt er gewaarschuwd voor hoererij. En laten we geen hoererij bedrijven zoals sommigen van hen hoererij bedreven hebben. En op één dag vielen er 23.000. In het Grieks staat hier het woordje porneia. En waarbij wordt aangegeven alle ongeoorloofde seksuele handelingen die buiten een huwelijk tussen één man en één vrouw plaatsvinden. Alle seksuele handelingen die buiten het huwelijk tussen één man en één vrouw plaatsvinden. En we kunnen lezen dat Korinthe daar last van had. Zoals het volk van Israël daar ook last van had. En er wordt verwezen door Paulus naar de geschiedenis met de Israëlitische mannen en de Moabitische vrouwen. De Heere had het hen verboden. Maar de mannen gingen toch ongehoorzaam aan God trouweloos seksuele handelingen aan. Zoals ook in Korinthe. Zoals ook vandaag de dag in de gemeente. En dan zou je kunnen zeggen, nou gelukkig, er is geen overspel in mijn situatie. Ik ben nog bij mijn vrouw, ik ben nog bij mijn man. Maar ondertussen gebeuren er allerlei dingen door kijken en door spreken. Seksuele gedachten, seksuele handelingen die buiten het huwelijk plaatsvinden, want de ander weet er niet van. En is er toch hoererij de gemeente binnengekomen. Broeders, zusters, laten we hier ernst mee maken. In een tijd, in een wereld waar seksuele losbandigheid gepromoot wordt, laten we vasthouden aan Gods woord en de waarden en normen serieus en hoog achten. Zodat, ik geloof echt, dat reine huwelijken tussen een man en een vrouw misschien wel een van de sterkste getuigenissen zijn in deze tijd. Dat gezonde huwelijken een getuigenis zijn in de gemeente en in de wereld. Hoe doen jullie dat toch? Rein leven. Hoe doen jullie toch liefde voor elkaar houden? Ook als je 30, 40 jaar getrouwd bent met elkaar. Het is een geweldig getuigenis. Voor de wereld om ons heen. Om ons zuiver te houden op het gebied van seksualiteit. Niet alleen voor jongeren, want die waren er vaak voor gewaarschuwd. Maar waar zijn de voorbeelden in gemeentes? Dat mannen en vrouwen die al langer getrouwd zijn, daadwerkelijk tot voorbeeld zijn voor de jongeren die hier zitten. Dat jongeren zeggen, die man, die vrouw, dat huwelijk, dat is een geweldig voorbeeld. En het mooiste natuurlijk, mijn vader, mijn moeder, zijn een geweldig voorbeeld voor mij. Het derde waarvoor gewaarschuwd wordt. Vers 9. En laten wij Christus niet verzoeken, zoals ook sommigen van hen verzocht hebben en door de slangen omgekomen zijn. Verzoeken. Je zou kunnen zeggen opstandigheid. Er was opstandigheid bij het volk. En dat is door de hele reis heen. Zie je iedere keer weer opstandigheid naar het leiderschap. Opstandigheid naar God toe. Waar ze zelfs de vraag aan stellen. Waarom heb je ons meegenomen? Konden we niet in Egypte sterven? En er kwam zelfs een plan om Mozes te stenigen. Is er in de gemeente vandaag de dag nog een daadwerkelijk buigen voor God? Mag ik het anders zeggen vanochtend? Is er in de gemeente nog een echte vrezen des Heren? Nou zeg ik dat hier op Urk als evangelisch man. En daar bedoel ik mee te zeggen, ik ben eigenlijk helemaal niet zo opgegroeid met die term de vreze des Heren. Dat is het grote probleem van de evangelische wereld. Dat we de vreze des Heren niet meer kennen. Dat we geen ontzag meer hebben. Maar ik kan me ook voorstellen dat als ik dit noem hier, dat mensen een beetje huiveren. Gelukkig, daar zijn we juist een beetje vandaan van die terminologie. En nou ga jij hem noemen. Maar broeders en zusters, in de gezonde vorm vreze des Heren, in de gezonde vorm ontzag hebben voor God. We zijn hier samengekomen. Maar de Heer is in ons midden. En wel degelijk zal er ontzag moeten zijn. Dat is een gezonde vreze des Heren. In je persoonlijk leven. Als je Gods woord opent op een stil moment. Dat je ook daadwerkelijk in de stilte bent. En je bewust bent. Maar de Heer is nu bij mij. En ik ben vol ontzag. over zijn woord, over wie hij is, over het werk van de Heer Jezus, over de inwoning van de Heilige Geest. En Heere, ik wil vol ontzag voor u leven. En ik zie vaak toch in gemeenten een bepaalde opstandigheid. Waarom dit? Waarom zo? Niet alleen door het organiseren van de gemeente, maar ook naar God toe. Is er opstandigheid? En willen we onze eigen weg gaan? We zijn toch wel slim genoeg en zelfstandig genoeg. En de Heere wil ons daarin zegenen, maar daadwerkelijk buigen, daadwerkelijk bukken, daadwerkelijk knielen en zeggen, Heere, u heeft het volledig voor het zeggen, wat mij ook zal overkomen, we zijn er ver van weggehaakt. En het is goed om dit als voorbeeld te nemen. Vanuit het volk van Israël, maar ook in Korinthe, hadden ze de moeite mee om onder het gezag van God, onder de leiding van zijn geest, te leven. Broeder, zuster, gemeente, willen wij echt onder de leiding van Gods geest leven? En zijn wij nog met elkaar, als we op zondag samenkomen, onder de indruk van de Heer? Heb je vanochtend, toen je de liederen zong, groot is uw trouw, Heer, ook iets gemerkt in je hart? Iets gemerkt in je hart? O Heer, wat bent u toch trouw. En dat we hier samen mogen komen. En dat we u mogen aanbidden. Heere, wat bent u toch groot. Dank u wel daarvoor. Het laatste waarvoor gewaarschuwd wordt. En mor niet. Zoals ook sommigen van hen gemord hebben en omgekomen zijn door de verderver. Wat hebben de Israëlieten geklaagd. Wat zijn ze op vele gebieden ondankbaar geweest. Ondanks dat God de gever was. Ondanks zijn goede gaven door al die jaren heen. Was er keer op keer geklaag. En wat kunnen wij als christenen. En als gemeente. Klagen en ondankbaar zijn. En kunnen we mopperen. En als je het gaat ontleden, wat zit er eigenlijk ten diepste onder? Je eigen ik. Maar mopperen in een gemeente. En mopperen naar God is een anti-getuige voor deze wereld. Is een anti-getuige naar de ongelovigen. En zullen we in volle dankbaarheid Gods zegeningen mogen ervaren. Heer, dank u wel voor het werk van uw Zoon. Dank u wel dat u in mij woont met uw geest. Dank u wel dat ik zicht heb op de Heer Jezus. Dank u wel dat u mijn leven leidt door de kracht van uw geest. Heer, ik wil u volgen. Geen gemopper, geen geklaag. Maar Heer, ik wil u aanbidden, omdat u het waard bent om aanbeden te worden. Dat is een getuigenis naar deze wereld. En dat zal mensenlevens raken. De versen 11 en 12. Als deze dingen nu zijn overkomen als voorbeelden voor ons. En ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons. Over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Daarom wie denkt te staan. Laat hij oppassen dat hij niet valt. Het voorbeeld van Israël is één grote illustratie. Naar ons gemeente. En hij zegt tegen de gemeente in Korinthe. Jullie denken het eigenlijk heel goed te doen. Jullie denken dat jullie op alle gebieden het heel goed voor elkaar hebben. Jullie lezen het woord. De werking van de Heilige Geest is op vele punten aanwezig. Maar vertrouw maar niet op je eigen kunnen. Vertrouw maar niet op je eigen denken. Kijk maar uit dat je niet valt. Want het zou wel eens kunnen zijn dat je de gever van alle dingen, de gever van de zegeningen, niet eens persoonlijk kent. Want er is afgoderij, hoererij, opstandigheid en ondankbaarheid in jullie midden. En waarschuwt hij de gemeente? Gemeente, kijk uit dat je niet bezig bent met religieuze activiteiten. Gemeente, jullie bestaan niet uit religieuze activiteiten door de week en op zondag. Maar de gemeente mag bestaan op basis van de intimiteit die je hebt met God de Vader door het werk van de Heer Jezus. Dat is wat hij hier zegt. En wat ik vanochtend tot jullie hart wil brengen. Als je Gods zegeningen kent, is het patroon niet religieuze activiteiten. Maar als je Gods zegeningen kent, komt het tot hartsverandering. En komt het, dringt dat door, diep in je hart en zeg je: Heer, ik wil af van die kwade zaken in de gemeente. Ik wil af van de kwade zaken in mijn persoonlijk leven. Maar ik wil u dienen. Ik wil niet vertrouwen op allerlei dingen die ik weet. Maar ik wil vertrouwen dat uw genade mijn hart verandert naar het beeld van de Heer Jezus. Nou zou je kunnen zitten en denken, ja, is er dan wel hoop? Kan het dan veranderen? Kijk eens met me mee in vers 13. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt. Maar hij zal met de verzoekingen ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. God is amen. Ik dacht, daar zijn we wel iets dankbaarder voor nu. God is getrouw. Hij is getrouw. Hij is trouw aan de gemeente. Zoals hij trouw was, ieder jaar, honderden jaren, tot op de dag van vandaag, aan Israël. Akkoord? Want God heeft nog steeds een plan met Israël. Zo is hij al meer dan 2000 jaar getrouw aan zijn gemeente. En gaat de gemeente door ups en downs wereldwijd heen. Maar is God nog steeds trouw? En wil hij door de gemeente heen geëerd en gediend worden? En hoopt hij en verlangt hij ernaar dat in de gemeente er geloof en gehoorzaamheid is? Gemeente. Zijn jullie vol van het werk van de Heer Jezus? Is dat voor jullie levensveranderend geweest op alle vlakken van je leven? En daar waar je weet, daar is het toch niet. Breng het in het licht bij de Heer. Breng het bij zijn genadetroon en hij zal het veranderen. Durf je te zeggen, ik leef niet meer voor mezelf. Maar ik leef alleen maar voor de Heer Jezus. En durf je je te stellen onder de leiding, de krachtige leiding van de Heilige Geest. En dat Hij je leven leidt naar de wil van God de Vader. Gods zegeningen zijn in Christus super, heerlijk, geweldig, rijk. En ik hoop dat we daar vol van zijn. En dat we de waarschuwingen die komen vanuit het Oude Testament, die komen vanuit de gemeente van Korinthe, die komen vanuit de pennenvrucht van Paulus, dat we die ter harte zullen nemen. Zodat we zullen groeien naar het beeld van de Heer Jezus. Amen.